Hele goede morgen. Vandaag staat de tweede preek op het programma in de reeks over het nieuwe verbond. Een maand geleden heeft Maries de aftrap gemaakt, heeft het grote plaatje geschetst van de verschillende verbonden die er zijn in de Bijbel. En vandaag gaan we verder met het tweede deel van de reeks. En gaan we het hebben over het nieuwe verbond, de nieuwe middelaar. Jezus de nieuwe middelaar. En dan wil ik met jullie lezen uit Hebreeën 7, vanaf vers 25. Dus die mag je er even bij pakken. Alle preken die we over het nieuwe verbond doen de komende maanden, die gaan over de hoofdstukken 7 tot en met 10 van de brief aan de Hebreeën. Dus vandaag Hebreeën 7, vanaf vers 25 tot 8 vers 6. En zodra we gelezen hebben, klap dan niet gelijk je Bijbeltje dicht, want je gaat hem nog nodig hebben. En daar staat, in vers 25, daarom kan hij, Jezus, ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot een eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n priester hebben wij, zo'n hoge priester hebben wij. Een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en niet de mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. En daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Wat zie je erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij, Jezus, echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zodat hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere belofte is vastgelegd. Tot zover het woord van God. Als je biografieën leest van belangrijke figuren uit de geschiedenis, of dat nu wereldleiders of religieuze leiders of dat dat sporters zijn of uitvinders. Als je biografieën leest van deze mensen, als ze al overleden zijn, dan vind je vaak wel een paar bladzijden in die biografie gewijd aan de dood van die persoon. Of dat dat een plotselinge dood was, of dat dat een dood was door ouderdom of door ziekte, of dat het een heroïsche dood was of een hele tragische dood. Maar nooit wordt in zo'n biografie de indruk gewekt dat de betekenis, de belangrijkste bijdrage die die persoon heeft geleverd, zijn dood was. Zijn belangrijkste bijdrage werd geleverd tijdens zijn leven en de dood was alleen maar het einde daarvan. Nooit wordt de indruk gewekt dat mensen worden geboren om dood te gaan. Maar als je het Nieuwe Testament leest, als je de evangeliën leest, dan krijg je de indruk dat dat nu precies de reden was waarvoor Jezus geboren werd. Als Johannes de Doper Jezus op een dag ziet lopen, dan zegt hij, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, spoiler alert, lammetjes die de zonde van de wereld wegnamen, die brachten het er over het algemeen niet levend vanaf. En Jezus zelf zegt over zichzelf dat hij gekomen is om zijn leven te geven, als losprijs. En de avond voordat hij gekruisigd zou worden, dan bidt hij tot zijn vader, vader, wat zal ik zeggen? Verlos mij uit dit uur. Maar juist hiervoor, zegt hij, hiervoor ben ik gekomen. Oftewel, het heeft er alle schijn van dat Jezus inderdaad geboren werd om te sterven. Dat zijn belangrijkste bijdrage was om te sterven. En dat heeft alles te maken Dat waar we het vanmorgen over hebben en hoe hij genoemd wordt in het laatste vers wat we met elkaar gelezen hebben. Hij wordt genoemd de middelaar. Nou, vanmorgen wil ik met jullie gaan nadenken over wat is een middelaar nu eigenlijk? Waar hebben we het over? Als we het hebben over een middelaar. Ik heb geen PowerPoint, dus daar hoef je niet naar te kijken. Wat is een middelaar? Waarom hebben we hem nodig? In de tweede plaats, hoe ging de middelaar te werk in het oude en in het nieuwe verbond? En in de derde plaats, wat doet de middelaar nu, op dit moment? Dus over die drie dingen wil ik met jullie nadenken. Nou, eerst even dat woord middelaar. Waar hebben we het over als we het hebben over een middelaar? Als twee geliefden, of twee vrienden, of twee zakenpartners in een conflict verwikkeld zijn geraakt, ruzie hebben met elkaar, niet meer on speaking terms zijn, dan kunnen ze iemand erbij vragen die tussen hen bemiddelt. Die gaat proberen om hen weer bij elkaar te brengen. Die de beide belangen kent van die beide partijen en vervolgens tussen hen twee gaat proberen om ze weer bij elkaar te brengen. Tegenwoordig noemen we dat een mediator. Iemand met een heel hoog uurtarief. Maar dat is eigenlijk gewoon het Engelse woord voor wat wij noemen middelaar. Dus iemand die beide partijen weer bij elkaar kan brengen. Maar het werkt natuurlijk alleen als die twee partijen het eens zijn over wie die middelaar moet zijn. Als ze allebei tevreden zijn over die middelaar. Ze kunnen het over van alles met elkaar oneens zijn, maar ze moeten het over één ding eens zijn. Wie is de middelaar? Wie kan tussen ons bemiddelen? Wie kent onze belangen goed genoeg? Ze moeten zich allebei op een bepaalde manier kunnen herkennen in die tussenpersoon, in die middelaar. Dat is een heel belangrijke voorwaarde. Onthoud dat goed. Beide partijen moeten er tevreden mee zijn. Maar wacht even, zul je misschien zeggen. Als er dan een middelaar nodig is, dan is er kennelijk ook een conflict, of niet? Goeie observatie. Dat klopt. Er is inderdaad een conflict. En dat is niet leuk om over te hebben. Maar de Bijbel heeft het inderdaad over een conflict. Wij hebben een conflict. Wij als mensen, zoals we geboren worden, als kinderen van Adam, hebben een conflict. En het is niet leuk om erover te spreken, maar je begrijpt 3/4 van de Bijbel niet als je niet begrijpt wat het conflict is. We hebben echt totaal geen idee. Waarom is er een middelaar nodig dan? En het is niet een conflict met de duivel. Soms wordt er wel eens gedacht dat we een conflict hebben met de duivel, maar echt, het is veel erger dan dat. Het is veel verdrietiger dan dat. Je zou willen dat je een conflict met de duivel had. Het is veel verdrietiger dan dat. We hebben een conflict met God. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wij als mensen, kinderen van Adam, hebben zoals we geboren worden een conflict met God. En het is niet altijd zo geweest. Laat je niet wijsmaken dat het altijd zo geweest is. Ooit was het anders. God schiep ons als zijn geliefde. Als zijn geliefde. Niet omdat hij om liefde verlegen zat of zo. Of omdat hij om gezelschap verlegen was. Omdat hij eenzaam was of zo. Nee, hij schiep ons omdat hij overstroomde van liefde. En al het goede wat we hebben, hebben we aan hem te danken. Elke ademteug in je longen. Elke hartslag. Elk straaltje zonlicht. Elke latte macchiato. Alles hebben we aan hem te danken. Het zijn als het ware als liefdegaven, als Valentijnscadeau zou ik bijna kunnen zeggen. Als Valentijnscadeau van een voor veel mensen geheime minnaar. Alles hebben we aan hem te danken. Hij is onze geliefde. En hij was ook de meest innige vriend met wie we omgingen. Adam wandelde met God in de koelte van de avond door de hof. Hij was onze meest innige vriend. En hij was ook onze partner. Hij schiep ons als zijn partners, als zijn beelddragers. Om namens hem en met hem verder te gaan met het werk wat hij begonnen was. Om de schepping tot bloei te brengen. Haar prachtig te maken. We waren partners. Maar wat deden wij? We gaven hem de bons. We lieten hem een blauwtje lopen. We staken onze middelvinger naar hem op. En we zeiden, we doen het zelf wel. Het lukt wel vanaf hier. Zoek het uit. Zie je, God is die geliefde die we bedrogen hebben. God is die vriend die we gekwetst hebben. God is die partner die we benadeeld hebben. De enige in het universum die al ons vertrouwen, al onze liefde, al onze vriendschap waard is. Hebben we tegen ons in het harnas gejaagd. Hoe stom kun je zijn? Dus ja, je kan wel zeggen dat er sprake is van een conflict. En sindsdien leven we niet alleen een conflict met hem, maar ook een conflict met ieder ander. En je hoeft maar heel even door nu.nl te scrollen. En maar heel even door een willekeurig geschiedenisboek heen te bladeren om te zien dat de hele geschiedenis van de mens, zowel in het verleden als het heden, een aaneenschakeling van conflict is. Zo onnoemelijk veel bloed dat vergoten is, mensen. Je wordt er onpasselijk van. Er is zoveel bloed vergoten. Bloed in de loopgraven in Oekraïne. Bloed in de straten van Jeruzalem en Gaza. Bloed in de kledingfabrieken van Bangladesh. Bloed in de kobaltmijnen van Congo. Bloed in de smerige gevangenissen van Damascus en in de steriele abortusklinieken in Amsterdam. Zoveel bloed, zoveel onrecht. En waar je ook staat in de discussie, of je nou links of rechts bent, je kan niet ontkennen, er is zoveel onrecht. Zoveel bloed kleeft er aan onze handen. En wat er dan staat als Kain in Genesis 4, als Kain zijn broer Abel heeft gedood, dan staat er dat het bloed van Abel tot God roept om vergelding. Het onschuldige bloed van Abel roept tot God om vergelding. Het meeste van het onrecht wat er in deze wereld gebeurt, bereikt ons niet. Dringt niet tot ons door, maar het dringt wel door tot de hemel. God hoort het, God weet ervan. Elk detail, elke druppel bloed die gevallen is, elke druppel onschuldig bloed, hij weet ervan. En het roept om vergelding. God kan niet zomaar zeggen, en God wil niet zomaar zeggen, ik doe net alsof er niks aan de hand is. Hij kan er niet zomaar overheen stappen en hij wil er ook niet overheen stappen. Hij kan zichzelf niet verloochenen, hij is rechtvaardig. Hij vat het heel persoonlijk op. Weet je, wat wij elkaar aandoen in deze wereld, vat God heel persoonlijk op. Als ik tegen jou zondig, als ik jou iets aandoe, dan zondig ik tegen God. Want jij bent zijn schepsel en hij houdt van jou. Dus jou iets aandoen, is God iets aandoen. Zondigen tegen een schepsel of zondigen tegen de schepper, of tegen de schepping, is zondigen tegen de schepper. God vat het heel persoonlijk op. Om een voorbeeldje te geven. Ik ben voor mezelf een redelijk vredelievend persoon. Tikkeltje conflictmijdend misschien. Maar ik beloof je dat je er helemaal niks van zult merken als je mijn dochters of mijn vrouw met ook maar een vinger aanraakt. Ik vat het heel persoonlijk op. En zo is het bij God ook. Hij vat het heel persoonlijk op wat we doen bij zijn schepselen of bij zijn schepping. En daarom is het ook dat David, nadat hij tegen Uria heeft gezondigd en nadat hij tegen Batseba heeft gezondigd, in Psalm 51 kan zeggen tegen u, aan u alleen heb ik gezondigd. Even een heel klein zijweggetje. Daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. Maar vorige week was je vroeg klaar, dus deze week waarschijnlijk niet. Even een klein zijweggetje. Misschien dat je hier zit en dat je denkt, oh ja, gaan we weer hoor. Weer dat weemoedige geklaag van christenen over de zonde. Altijd maar over dat geklaag en dat geweeklaag over zonde. Kunnen we niet eens over iets anders hebben? Zonde is natuurlijk... Ik denk eerlijk gezegd dat zonde, het begrip zonde, het concept zonde, echt een heel, niet alleen goed is om te noemen, maar dat het zelfs bevrijdend is. Bevrijdend? Kijk, we gebruiken dat woord zonde natuurlijk niet zo heel veel meer, hè, buiten de kerk. Of moest zijn in de zin van, het is zonde. Weet je wel, die... Het is zonde. Maar verder gebruiken we het woord niet zo heel vaak meer. Het woord zonde. Maar er zijn psychologen die hebben betoogd om dat woord juist wel weer te gaan gebruiken. Juist wel. Juist ook buiten de kerk. Kijk, tegenwoordig als we zien dat iemand gedrag vertoont wat we niet oké vinden, dan betitelen we dat meestal als misdadig of als een psychische stoornis. En voor... En dat zijn stickertjes die we mensen opplakken waar ze over het algemeen nooit meer vanaf komen. Het zijn stickertjes waar ze nooit meer vanaf komen. Misdadig gedrag of een psychische stoornis. En misdadig gedrag, daar zijn we het over eens, dat moet bestraft worden en daar hebben we de politie voor. En een psychische stoornis moet behandeld worden, daar hebben we therapie voor. Maar alleen zonde kan vergeven worden. En daar hebben we de middelaar voor. Zonde is een stickertje wat er niet voor altijd op blijft zitten. Zonde is een stickertje wat er van af kan, voor altijd. Zonde dat plakkerige laagje wat er nog op blijft zitten, het is helemaal weg. Dus als we onszelf leren zien als zondig, geeft het ook de mogelijkheid om onszelf te zien als volkomen vergeven. Voor altijd. Dus ik geloof echt dat het begrip zonde echt een heel belangrijk, nuttig begrip is. Goed, dat even was mijn zijweg. Ik ga nu een beetje te snel. Dus om terug te komen op je vraag, is er een conflict dan? Ja, er is een conflict. En het is niet met de duivel, het is veel verdrietiger dan dat. Het is met God. En de vraag is dus niet zozeer van, jongen, waarom doet God zo moeilijk over zonde? De vraag is veel meer, hoe moet het ooit nog goed komen tussen God en mensen? En dat is waar we de middelen voor nodig hebben. Nou, onder het oude verbond zien we dat de eerste officiële middelaar wordt aangesteld om verzoening te doen tussen God en zijn volk. En dan heb ik het over Aaron. Aaron, de hoge priester die helemaal aan het hoofd stond van de Levitische priesterorde. Aaron. Dus laten we eens even gaan kijken hoe in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, die Levitische priester zijn werk deed. En ik waarschuw maar vast, dat was een tamelijk bloederige aangelegenheid. Sowieso, als je de Bijbel gaat lezen, is een tamelijk bloederig boek. Misschien is dat wel eens opgevallen. Het is R-rated materiaal. Dit is 16+. Dit is niet voor de faint of heart. En dat mis je vaak een klein beetje als je die plaatjes van de tabernakel ziet en zo. En bij de zondagsschool of in de kinderbijbel, daar zie je vaak, alles staat erop, maar één ding ontbreekt. Het belangrijkste, het bloed. En het is ook wel iets, ik geef direct toe, iets onaantrekkelijks. Veel mensen, als ze bloed zien, buiten het lichaam, worden ze een beetje licht in hun hoofd. Het wordt een beetje bleek om hun neus. Ze worden een beetje draaierig. Zijn er mensen die dat hebben trouwens? Want dan kan je maar beter vast met je hoofd tussen je knieën gaan zitten. Het is ook iets onaantrekkelijks. Bloed hoort namelijk niet buiten het lichaam. Bloed hoort in het lichaam. Als het buiten het lichaam is, dan associëren we dat vaak met pijn, met lijden, met dood. Het is niet raar dat je daar een beetje draaierig van wordt. Een beetje onpasselijk. Nou, het feit dat er bloed nodig was, en veel bloed ook in het Oude Testament, dat was niet vanwege dat bloed een unieke chemische samenstelling heeft of zo. Of dat bloed een soort magische vloeistof was of zo. Sommige religies daarin werd gedacht dat bloed een soort energiedrank voor de goden was. Een soort powerfood. In de Bijbel vind je daar niks van. De reden dat er bloed wordt gebruikt in het Oude Testament is veel eenvoudiger dan dat. Het feit dat er bloed was op het altaar betekende simpelweg, iemand is voor deze zonde gestorven. Iemand heeft met zijn leven betaald voor deze zonde. Het recht heeft zijn beloop gehad. Dat is de eenvoudige betekenis van bloed. Niks magisch, niks bijzonders. Het betekent gewoon, het recht heeft zijn beloop gehad. Nou, als jij die hele offerdienst een beetje weerzinwekkend vindt, dan is dat een goede indicatie voor hoe weerzinwekkend God zonde vindt. Die bloedoffers zijn als het ware het bloederige spiegelbeeld van zonde. En voor ons ziet zonde er vaak nog wel op de een of andere manier ergens, sommige zonden tenminste, aantrekkelijk uit. Aanlokkelijk, verleidelijk haast, met zo'n knapperig chocoladelaagje eroverheen, weet je wel? Maar als je een lammetje, een onschuldig lammetje, hebt zien spartelen terwijl het doodbloedt, dan krijg je een klein beetje een idee hoe weerzinwekkend God zonde vindt. Dan krijg je een klein beetje idee wat het ware gezicht van de zonde is. Wat de gevolgen daarvan zijn. En zo werden er elke dag kalfjes, lammetjes, duiven geofferd. Keer op keer, aan één stuk door. Maar één dag in het jaar was bijzonder. Eén dag in het jaar was bijzonder. Yom Kippur. Grote verzoendag. En op grote verzoendag dan verzamelde het hele volk zich rondom de tabernakel. En dan nam de hoge priester eerst een kalf. En dat offerde hij voor zijn eigen zonde. Vervolgens nam hij twee geitenbokjes, twee onschuldige, puntgave geitenbokjes. En daar legde hij zijn handen op voor de ogen van het hele volk. Hij legde zijn handen op de kopjes van die beestjes. En hij beleed de zonde van het volk. En zo werd als het ware die zonde van het volk overgedragen op die twee onschuldige lammetjes. En vervolgens werd een van die lammetjes werd de woestijn ingejaagd om daar te sterven in de afzondering. En het andere lammetje werd door de hoge priester beetgepakt en met een vuurstenen mes de keel doorgesneden. En het hele volk wat daar verzameld was, keek ernaar en die zag dat. En realiseerde zich, dat zou ik moeten zijn. En dan nam de hoge priester het bloed van dat lammetje mee naar het heilige der heiligen. Met knikkende knietjes ging hij daar naar binnen. En daar sprenkelde hij dat bloed op het verzoendeksel van de ark tussen de cherubs. En deed op die manier verzoening voor de zonde van het volk. Dat was wat de middelaar deed onder het oude verbond. Steeds opnieuw, jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. Maar was Aaron de hoge priester die we nodig hadden? was Aaron inderdaad de middelaar die kon verzoenen tussen God en mensen? Wat was ook alweer de belangrijkste voorwaarde? Hoe zou dit alleen maar werken als beide partijen zich konden herkennen in die middelaar, toch? Nou, wij als mensen konden ons wel herkennen in de middelaar, in de hoge priester. Maar herkende God zich ook in de hoge priester? Nee. Want de hoge priester was even zondig als de rest van het volk. God was niet tevreden met deze middelaar. En het bloed van die lammetjes, denk je serieus dat het bloed van die geitenbokjes echt die enorme berg met zonde zou kunnen wegnemen? Natuurlijk niet. Hooguit een beetje bedekken. Maar zowel de hoge priester als het offer wees vooruit. Als een schaduw vooruit naar een nieuwe hoge priester. Met een beter verbond. Een nieuw verbond. Met een betere middelaar. Het wees vooruit. Er moest een nieuwe middelaar komen. Een die even menselijk was als wij. En tegelijkertijd even volmaakt als God. Alleen het beste van de hemel en het beste van de aarde zou goed genoeg zijn om tussen God en mensen in te staan. De middelaar moest zowel God als mens zijn. Nou, en daarom, in de eeuwigheid, voordat God de wereld schiep, voordat er mensen waren, heeft er een gesprek plaatsgevonden binnen de drie-eenheid. Tussen de Vader en de Zoon. En je leest daarover in Hebreeën 7, vers 21 en in Hebreeën 10, vers 7. Je leest erover in de psalmen, verschillende fragmenten. Psalm 2, Psalm 40, Psalm 110. Allemaal fragmenten van dat gesprek wat heeft plaatsgevonden tussen de Vader en de Zoon. Waarbij de Vader zoiets gezegd moet hebben tegen de Zoon. Zoon, de mensen die wij gaan maken, die wij gaan scheppen, zullen zich vroeg of laat tegen ons keren. Zullen zich tegen ons verzetten. En ze zullen zichzelf en elkaar kapot maken. En als dat gebeurt, zal er maar één manier zijn om hen terug te brengen bij ons. Dat is als jij gaat, Zoon. Als jij gaat en één van hen wordt. Als jij onder hen leeft en dan voor hen sterft. Als jij zowel hun hoge priester als hun offer wordt. Alleen dan. En de Zoon keek de Vader aan met een vastberaden blijdschap. En hij zei, ik zal gaan, Vader. Hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. Nou, Jezus kwam niet naar de aarde om ons te vertellen dat het allemaal wel meevalt. Sommige mensen denken wel eens dat de boodschap van het nieuwe verbond is dat God de lat lager legt. Dat God zegt van, weet je, ik heb er nog eens over nagedacht en het is eigenlijk allemaal niet zo'n probleem. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Of dat in het Nieuwe Testament, dat Gods liefde het eindelijk wint van zijn rechtvaardigheid. Alsof God een soort concessie doet. Dat is allebei niet waar. En daarvoor hoeven we alleen maar even te gaan naar die twee plekken. Waar het oude en het nieuwe verbond werd gesloten. Zullen we er in gedachten even naartoe gaan? Je mag je ogen dicht doen, hoeft niet, mag wel. Maar we gaan even naar de plek waar het oude verbond werd gesloten. Daar staan we tussen de Israëlieten aan de voet van de berg Sinaï. Wat zie je op dat moment? Je ziet bliksem, je ziet donkere wolken. En wat voel je op dat moment? Je voelt de hele grond trillen, je voelt de hele berg staat te schudden. Een aardbeving. Dit is behoorlijk beangstigend, maar het meest beangstigende is nog wel hetgene wat je hoort. Want wat je hoort is de bulderende stem van God die de 10 geboden dicteert vanaf de berg. Het is zo beangstigend dat de Israëlieten Mozes smeken. Mozes, alsjeblieft, wil jij voortaan tot ons spreken, zodat God niet rechtstreeks tot ons hoeft te spreken? Want dit trekken we niet. Dat is waar het oude verbond werd gesloten. Maar laten we nu eens gaan naar de plek waar het nieuwe verbond werd gesloten. Opnieuw staan we tussen een groep mensen, opnieuw bij een berg. Het is eigenlijk meer een heuvel. Golgotha. Er zijn geen donkere wolken, er is geen bliksem. Er is geen stem uit de hemel en geen aardbeving. Het enige wat we horen is het huiveringwekkende geluid. Een God die snakkend naar adem sterft voor de zonde van de wereld. Wie zou nu nog durven denken of durven zeggen dat God de lat lager legt? God legt de lat niet lager. God gaat er zelf overheen. In eigen persoon. En sommige van de omstanders die het zagen, die riepen, hey, kom maar van het kruis. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. En op een bepaalde manier was dat zo ontzettend waar. Op een bepaalde ironische manier was het zo ontzettend waar, want hij kon niet en zichzelf en ons redden. Het was hij of wij. En zijn bloed druppelde op de grond en de droge stof onder aan het kruis werd ervan doortrokken. En opeens bedachten we die tekst uit Genesis 4 over het bloed van Abel. Nou, als het bloed van Abel al om wraak zou roepen, wat zou het bloed van Jezus dan wel niet omroepen? Als het bloed van Jezus, het enige onschuldige bloed wat ooit heeft gevloeid, waar zou dat wel niet omroepen? Als het bloed van Abel al schreeuwde om wraak. Weet je waar het bloed van Jezus omroept? Vergeving. Vergeving. Tegen alle verwachting in spreekt het bloed van Jezus van betere dingen dan het bloed van Abel, Hebreeën 12, vers 24. Niet om wraak, maar om vergeving. Niet om vergelding, maar om verzoening. Vergeving. Weet je wat dat betekent? Dat betekent al die dingen die je hebt uitgevreten. Dat ene ding wat je maar niet kan vergeten, maar wat je hoopt dat niemand er ooit achter komt. Of die talloze dingen die je zelf al lang vergeten bent. Het is weg, verwijderd, zover als het oosten verwijderd is van het westen. Voor altijd. Voor altijd. We hebben allemaal bloed aan onze handen. Zonder uitzondering. Maar het bloed van Jezus spreekt van betere dingen. Veel betere dingen. Het is vergeven. Dat moet toch een opluchting. Stel je voor dat er nu iemand binnenkomt. En naast je komt zitten. Iemand van wie je sterk het gevoel hebt. Dat hij dwars door je heen kijkt. Dat hij alles van je weet. Elk detail. En dan tegen je zegt. Je bent vergeven. Dat moet toch een opluchting zijn, of niet? Nou, dat is precies wat Jezus vandaag tegen je zegt. Je bent vergeven, voor altijd vrij. We zien, God legt de lat niet lager in het nieuwe verbond. Het is veel beter dan dat. God gaat er zelf overheen, in hoogste eigen persoon. God doet nul concessies aan zijn eigen wet. Nul. Hij vervult zijn eigen wet. Aan het kruis zie je dat Gods volmaakte rechtvaardigheid en zijn volmaakte liefde elkaar ontmoeten. Niet tegen elkaar uitgespeeld worden, maar elkaar ontmoeten. Aan het kruis zie je hoe het onmogelijke mogelijk wordt. Hoe God en volmaakt rechtvaardig is en tegelijkertijd de liefdesrelatie herstelt. Dat is wat we zien aan het kruis. En er wordt er nog wel eens gezegd, ja, we worden niet gered door werken, we worden gered door geloof. Maar eigenlijk is het een valse tegenstelling. We worden wel gered door werken, maar niet door de werk van onszelf. We worden gered door het werk van onze middelaar. Hij heeft het volmaakte werk verricht. Hij heeft het volmaakte leven geleefd, dat wij hadden moeten leven. Hij is de dood gestorven die wij hadden moeten sterven. We worden gered door het werk van de Heer Jezus. Hij deed al het zware werk. En zo'n hoge priester hadden we nodig. Eentje die mens was precies als wij, maar dan heilig. En onschuldig en onbesmet, afgescheiden van de zonde. Hij was zowel de hoge priester als het offer. Als een schaap dat stil is voor zijn scheerders. Als een lam ter slachting deed hij zijn mond niet open. Dat was wat er gebeurde op Goede Vrijdag, weet je nog? Over een paar weken gedenken we het weer. Maar wat Goede Vrijdag zo goed maakte, dat was wat er gebeurde op de eerstvolgende zondagmorgen. Toen daar op die vroege morgen in dat donkere graf zijn hart opnieuw begon te kloppen. En zijn bloed opnieuw begon te stromen. En het woord opnieuw weer vlees werd. En zijn longen zich opnieuw vulden met lucht. En de leeuw van Juda klaar was om te brullen. Hij stierf van zijn lam. Hij stond op als een leeuw. Wat Goede Vrijdag zo goed maakte, was wat er gebeurde op Paasmorgen. Dat is onze middelaar. Onze middelaar leeft. En weet je wat dat betekent? Het feit dat God Jezus uit de dood opwekte. Weet je wat dat betekent? Het betekent dat God volkomen tevreden is met zijn middelaar. Aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan. God is tevreden met zijn middelaar. En daarom stond Jezus op uit de dood. En dat brengt ons bij de laatste vraag die we zouden bespreken vanmorgen. Wat doet die middelaar nu? Op dit moment. Kort antwoord. Hij zit. Hij zit. Hier hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemelen. Hij zit. En dan zou je misschien zeggen, Ruben, wat is het punt? We zitten allemaal, zo bijzonder is dat niet. Nou, in de oren van een hoge priester of van sowieso van een Levitische priester was dit heel bijzonder. Dat is ondenkbaar. Het moet in de oren zo vreemd hebben geklonken. Een priester die zit terwijl die in functie is, dat kan helemaal niet. Er is helemaal geen tijd om te zitten. De priesters hadden helemaal geen tijd om even op adem te komen en even uit te puffen. Er was geen tijd om te zitten. Maar dit is precies het belangrijkste verschil misschien wel tussen het oude en het nieuwe verbond. Onze priester zit. Het belangrijkste verschil tussen de oude middelaar en de nieuwe middelaar. Tussen de oude hoge priester en de nieuwe hoge priester. Onze priester zit. Hier, Hebreeën 10 vers 11. Mag je ook even opzoeken? Laat hem even door. Hebreeën 10 vers 11. En iedere priester, vers 11, en iedere priester stond, staat er, wel dagelijks te bidden. En bracht vaak dezelfde offers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester, Jezus, is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van de Vader. Kijk, het probleem van die oude offers onder het oude verbond was, dat ze maar zo goed waren tot aan je eerstvolgende zonde, tot aan je eerstvolgende misstap. Daarna moest het helemaal weer overnieuw. Moest je weer nieuwe offers, weer een nieuwe duif of een nieuwe lammetje of een nieuw kalf gaan brengen om die zonde weer weg te nemen. Dat was het probleem met het oude verbond. Dat was dweilen met de kraan open. En dat is ook de reden waarom je, als je de tabernakel bestudeert, de hele inboedel bekijkt, je tussen dat inventaris, je vindt er een tafel, je vindt er kandelaar, je vindt er een wasvat, je vindt er een gordijn, je vindt er altaren, maar je zoekt tevergeefs naar een stoel. In de hele tabernakel is geen stoel te vinden. Er was geen stoel. Er was ook geen tijd om uit te rusten. Er was geen tijd om even uit te puffen en op adem te komen. Want er waren altijd meer offers om te brengen. Want er waren altijd meer zonden die gedaan werden. Oh ja, er was één stoel. Eén stoel. De genadetroon. Tussen de vleugels van de Gerubs. Op het verzoendeksel. Op het ark van het verbond. Maar die stoel was leeg. Maar denk maar niet dat er ook maar één priester was die het in zijn hoofd haalde om op die stoel te gaan zitten. En dat is nu precies waar Jezus heeft plaatsgenomen. Op de genadetroon. Op de troon van God. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Naast God. Dat is het nieuwe verbond. Onze priester zit. Het werk is gedaan. De kous is af. De oorlog is voorbij. Het laatste woord is hierover gesproken, of om Jezus te citeren. Het is volbracht. God is volmaakt tevreden met zijn middelaar. En omdat hij zit, mag jij ook gaan zitten. Omdat hij rust, mag jij ook rusten. Mag jij ook op adem komen. De liefdesrelatie waar we het over hadden, die op de klippen was gelopen. De vriendschap die verbroken was. Het partnerschap wat verstoord was. Ze zijn hersteld. Althans, wat God betreft. De vraag is nu, ben jij er ook tevreden mee? Ben jij ook tevreden met die middelaar? Als je naar hem kijkt, kun je dan zeggen, ja, dat had ik moeten zijn. Maar hij, als er iemand is die namens mij kan optreden, als er iemand is die mijn belangen kan behartigen, dan is hij het. Ben jij tevreden met die middelaar? Ben jij tevreden met het offer? God is er tevreden mee. God is er helemaal tevreden mee. De vraag is, ben jij er ook tevreden mee? Is het genoeg wat jou betreft? Herken je jezelf in hem? Kan hij jouw zaak behartigen? Of blijf je jezelf maar schuldig voelen over wat je hebt gedaan? Blijf je jezelf maar verwijten maken? Blijf je jezelf maar de put inpraten? Kun je jezelf maar niet vergeven? Of probeer je het dan steeds maar zelf weer proberen goed te maken en het te fixen? God is tevreden, nu jij nog. Onze hoge priester zit, nu jij nog. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Ga maar zitten. Het is goed. Voor altijd vrij. Maar dat betekent niet dat hij passief is. Dat betekent niet dat hij passief is. Het feit dat hij zit betekent niet dat hij passief is. Hebreeën 7 vers 25 hebben we ook gelezen. Even terugbladeren misschien. Hebreeën 7, vers 25, het eerste versje van de schriftlezing. Daarom kan hij ook, Jezus, volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten. Als je voor de rechter staat, omdat je verdacht wordt van een of ander misdrijf, dan neem je vaak iemand in de arm die namens jou spreekt. Iemand die weet hoe het eraan toe gaat in de rechtszaal, die de procedures kent, die de wet kent, die het bewijsmateriaal kent. Een advocaat noem je zo iemand. Nou, een advocaat die komt niet naast jou staan om namens jou excuses te maken bij de rechter. Zo van, edelachtbare, mijn cliënt is eigenlijk een hele vriendelijke persoon en hij bedoelde het eigenlijk allemaal niet zo, dus hij wil graag sorry zeggen. Ja, dag, zou de rechter zeggen. En een advocaat komt ook niet naast jou staan om namens jou allerlei beloften te doen. Zo van, edelachtbare, mijn cliënt vindt het heel vervelend wat er is gebeurd en hij belooft om het echt niet meer te doen. Dat is niet wat een advocaat doet. Een advocaat komt niet om te smeken, komt niet om te vragen om een tweede kans. Een advocaat komt om te pleiten. Hij pleit voor jou. Hij smeekt niet om vergeving, hij pleit dat er recht gedaan wordt. Dat wil zeggen, hij draagt bewijs aan. Hij kent de wet van haven tot gort en hij zegt vervolgens tegen de rechter: de rechter, u ziet de feiten, u kent de wet, ik eis dat er recht wordt gedaan. Ik eis dat het recht zijn beloop heeft. Een advocaat smeekt niet om vergeving. Een advocaat pleit dat er recht wordt gedaan. Nou, als ik voor mezelf spreek, ik heb vaak de neiging om zelf mijn pleidooi te voeren bij God. En zelf het woord te voeren. En allerlei verzachtende omstandigheden aan te dragen. En te zeggen waarom het eigenlijk niet helemaal mijn schuld was. Maar hier is de oproep, stop daarmee. Stop ermee met zelf het woord te voeren. Laat hem het woord voeren. Hij weet veel beter hoe dat moet dan jij. Stop ermee met verzachtende omstandigheden aan te dragen. Zo van, ja, het komt eigenlijk door mijn opvoeding. Het is eigenlijk niet helemaal mijn schuld. Ik ben eigenlijk ook maar het slachtoffer. Weet je, je maakt het alleen maar erger met dat soort dingen. Stop daarmee. En stop ook met het maken van allerlei loze beloftes. Weet je wel, ja, van nu af aan ga ik het echt anders doen. We weten allemaal dat waarschijnlijk in het 100 loopt. Stop ermee. Laat hem het woord voeren. Hij weet veel beter hoe hij dat moet doen. En hij kent het bewijs. Hij kent het bewijs. Hij weet dus als je dan een mist ingaat, wat staat je dan te doen? Als het weer fout is gegaan, wat moet je dan doen? Je advocaat bellen. Hier. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Neem contact op met je advocaat. Neem contact op met je middelaar. Beleid hem wat je fout gedaan hebt. Vertel hem al je zonden en laat hem het woord voeren. Hier 1 Johannes 1 vers 9. Mag je ook nog even opzoeken? 1 Johannes 1 vers 9. Er staat als wij, een beetje snel hè, in Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden beleiden, zegt Johannes, hij is getrouw en, wat? Rechtvaardig. Niet getrouw en welwillend, zelfs niet getrouw en genadig, maar getrouw en rechtvaardig. Om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Jezus staat erop dat het recht zijn beloop heeft. Hij eist dat het recht zijn beloop heeft. Nog één tekstje. Mag je in 1 Johannes 2 vers 1, één bladzijde omslaan? Dan schrijft Johannes, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, we hebben een voorspraak, een advocaat, bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Nou, in veel vertalingen staat daar, als iemand gezondigd heeft, voltooid verleden tijd. Maar in werkelijkheid staat daar, indien iemand zondigt, onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, op het moment dat het gebeurt. Niet pas achteraf, maar op het moment dat het gebeurt. Nog voordat je jezelf bij elkaar geraapt hebt. Nog voordat je de scherven bij elkaar hebt geveegd. Nog voordat je de lege wijnfles in de glasbak hebt gegooid en je roes hebt uitgeslapen. Nog voordat je die ruzie met je man of vrouw hebt bijgelegd. Nog voordat je je incognito browser hebt dichtgeklikt. Maar in dat moment. In dat moment van verwarring. Op dat moment van vertwijfeling. In dat moment van duisternis en van zwakte. Pleit hij voor jou. Staat hij voor de troon van de Vader met zijn eigen bloed. En hij zegt, Vader. Ook hiervoor. Ook voor deze zonde. Op dit moment. Heeft u betaald? Heb ik betaald? Is betaald? Hier is het bloed. Hier is het bewijs. En u bent rechtvaardig, Vader. U brengt een zonde niet tweemaal in rekening. U straft niet tweemaal voor dezelfde zonde. Laat het recht zijn beloop hebben. Hier is het bewijs. Iemand heeft hier met zijn leven voor betaald. Op dit moment, as we speak, pleit de middelaar voor jou. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten. En weet je, de Satan, die uiteindelijk niet meer is dan een openbaar aanklager, die zal nog steeds proberen om nieuw bewijsmateriaal aan te dragen. Nieuwe argumenten, nieuwe bewijsvoering, nieuwe beschuldigingen. En sommige daarvan zijn waar, sommige ook niet. Maar het doet er niet meer toe. Want hoe hard hij ook roept, hoeveel bewijsmateriaal hij ook aanvoert, het is allemaal bij lange na niet zo overtuigend. Niets is zo overtuigend. Niets roept zo hard en zo duidelijk als het bloed van Jezus, wat voor altijd roept, vergeving. Omdat hij zit, mag jij gaan zitten. Omdat hij spreekt, mag jij zwijgen. Amen. Laten we bidden. Ik wil jullie vragen om erbij te gaan staan voor zover mogelijk. O Heer Jezus, dank u wel dat u bent die hoge priester. U bent die middelaar. Waar al die offers en al die priesters als schaduwen naar heen wezen. U bent het die we nodig hadden. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Eén die even menselijk was als wij en tegelijkertijd even volmaakt als God. Alleen het beste van de hemel en het beste van de aarde was goed genoeg om tussen u en ons te bemiddelen. Heer Jezus, dank u wel dat u de lat niet lager heeft gelegd, maar dat u daar zelf in hoogst eigen persoon overheen bent gegaan. Dank u wel dat het bloed van de Heer Jezus van veel betere dingen spreekt dan het bloed wat wij aan onze handen hebben. Ieder van ons. Niemand van ons gaat vrij uit. Dank u wel dat wij ons zelf mogen kennen als zondig, maar daardoor ook mogen kennen als echt vergeven. Voor altijd vrij. Dank u wel dat u voor ons pleit, voor ons spreekt. Veel beter dan wij dat zelf zouden kunnen. Dank u wel voor het nieuwe verbond, wat zoveel beter is dan het oude. En als je hier nu staat op dit moment, wat voor week je ook achter je hebt liggen. Welke dingen er op dit moment nog in je gedachten zitten. Welke beschuldigingen er op dit moment nog in je gedachten opkomen. Hoe je ook voelt, wat je ook hebt gedaan. Wat er nog gaat gebeuren komende week. Als je naar het kruis kijkt. Naar de middelaar. En kan zeggen, dat is mijn middelaar. Dat is mijn verlosser. Hij behartigt mijn belangen, zoals ik dat zelf niet kan. Hij kan het goed maken tussen mij en God. Hij heeft het goed gemaakt tussen mij en God. Dan wat je ook hebt gedaan, dan mag je nu gaan zitten. Ga maar zitten. Als je kan zeggen, dit is de middelaar. Dit is mijn middelaar. Ik vraag je niet om opnieuw te gaan staan, om nieuwe commitment aan te gaan. Ik vraag je om te rusten in het volbrachte werk van de middelaar die voor eens en voor altijd met zijn eigen bloed het heilig der heiligen is binnengegaan. Het is goed, voor altijd vrij. Je bent vergeven als hij je middelaar is. God is tevreden. Ik hoop dat jij dat ook bent. Als je op het moment nog twijfels hebt, als je zegt ik weet het niet, ik weet niet of het goed genoeg was, dan smeek ik je, dan vraag ik je om je te blijven bedenken wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Dat hij het werk heeft gedaan wat jij had moeten doen. Dat hij de dood stierf die jij had moeten sterven. En dat hij alle dingen goed maakt. Werp jezelf op hem. Richt jezelf op hem. Vader, dank u wel dat we zometeen het avondmaal mogen vieren. Het brood mogen breken. De wijn mogen drinken. Mogen proeven. En mogen gedenken wat u voor ons heeft gedaan, Heer Jezus. Amen.